We noemden u Jeremia 19, vers 1 tot en met 11 en Matthäus 27, de versen 1 tot en met 10.
Zo zegt de Heere, ga heen en koop een pottenbakkerskruik en neem tot u van de oudsten des volks en van de oudsten der priesters en ga uit naar het dal des zoons van Hinnom, dat voor de deur der zonnepoort is. En roep al daar uit de woorden die ik tot u spreken zal. En zeg, hoort des Heeren woord, gij koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Alzo zegt de Heere der Scharen, de God Israëls. Zie, ik zal een kwaad brengen over deze plaats, van het welk een ieder die het hoort zijn oren klinken zullen. Omdat zij mij verlaten en deze plaats vervreemd en andere goden daarin gerookt hebben. Die zij niet gekend hebben, zij, nog hun vaders, nog de koningen van Juda, en hebben deze plaats vervuld met bloed der onschuldigen. Want zij hebben de hoogte van Baal gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden, den Baal tot brandoffers, het welk ik niet geboden, nog gesproken heb, nog in mijn hart is opgekomen. Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze plaats niet meer zal genoemd worden het Tofet of dal des zoons van Hinnom, maar Moorddal. Want ik zal de raad van Juda en Jeruzalem in deze plaats verijdelen en zal hen voor het aangezicht hunner vijanden doen vallen door het zwaard en door de hand dergenen die hun ziel zoeken. En ik zal hun dode lichamen, het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijze geven. En ik zal deze stad zetten tot een ontzetting en tot een aanfluiting. Al wie voorbij haar gaat, zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. En ik zal hen lieden het vlees hunne zonen en het vlees hunne dochters doen eten. En ze zullen eten en iegelijk het vlees zijns naasten in de belegering en in de benauwing, waarmede hen hun vijanden en die hun ziel zoeken benauwen zullen. Dan zult gij de kruik verbreken voor de ogen der mannen die met u gegaan zijn, en zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere der Scharen, alzo zal ik dit volk en deze stad verbreken, gelijk als men een pottenbakkersvat verbreekt, dat niet weder geheel kan worden, en ze zullen hen in Tofet begraven, omdat er geen plaats zal zijn om te begraven. Lezen we verder in Matthäus 27 vanaf vers 1. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen des overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende, ik heb gezondigd, verraden het onschuldig bloed. Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij mag toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genoemd de akker des bloeds, tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.
De tekst voor vanmorgen is het tweede u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Geliefde gemeente, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Die geldgierigheid, daar heeft de zaligmaker ook over gesproken. Ik denk aan die rijke dwaas, Jullie weten wel, jongens en meisjes, wat die man deed. Die man had heel veel bezittingen. En dan kon het niet meer bergen in zijn voorraadschuur. En hij dacht, laat ik wijs zijn en grotere voorraadschuren bouwen. Dat deed hij. Maar toen dat klaar was, moest hij in diezelfde nacht sterven. Wat was hij dwaas geweest? Het geld was zijn afgod. De Heere had hij niet echt gediend. En zo heeft de geldgierigheid, en letterlijk staat daar de liefde tot het geld, hem in de eeuwige rampzaligheid gebracht. Nog zo'n man tekent de Heere Jezus. De rijke man. Die had de arme Lazarus voor zijn poort liggen. En hij zag er niet naar om. Geen liefde tot de naaste, geen liefde tot God. Alleen maar zondige zelfliefde. Alle dag leeft hij vrolijk en prachtig. Elke dag feest, zouden we zeggen. En hij sloeg zijn ogen op in de hel toen hij stierf. Eeuwig kwaad, zouden we kunnen zeggen. De geldgierigheid, de liefde tot het geld bracht ook hem in de eeuwige rampzaligheid. Nog een voorbeeld, de rijke jongeling. De Heer Jezus beminde hem, staat er. Er was veel wat in hem te prijzen was. Maar hij zat vast aan zijn geld. Hij wilde zijn goederen niet verkopen en de opbrengst daarvan aan de armen geven. En als het nooit veranderd is in zijn leven, is ook hij voor eeuwig omgekomen. En dat geldt ook Judas. Judas had het geld lief. Hij mocht het geld beheren. Penningmeester was hij, zouden we kunnen zeggen. Hij had dus het vertrouwen. Het was echt niet zo dat hij gewantrouwd werd door de andere discipelen. Maar we lezen wel in de Bijbel dat hij stal van dat geld. En voor geld heeft hij de zaligmaker verraden. Voor 30 zilverlingen. En uiteindelijk is Judas in de eeuwige rampzaligheid gekomen. Jezus verraden voor 30 zilverlingen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats verradersgeld. Ten tweede veroordelend geld. En ten derde verontreinigend geld. Jezus verraadde voor 30 zilverlingen, in de eerste plaats verradersgeld, ten tweede veroordelend geld en ten derde verontreinigend geld. We lezen in Matteüs 27 vers 1, als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. Gevangen genomen, meegevoerd, eerst voor Annas gesteld, daarna voor Caiaphas, het hele Sanhedrin daarbij. En het is over hem uitgesproken, hij is des doods schuldig. Het meest onrechtvaardige vonnis dat ooit uitgesproken is op deze aarde. Het was ook geen eerlijk proces geweest. Vandaar dat we enkele verzen uit de 12e psalm hebben gezongen. Wat een onoprechtheid, wat een geveinsdheid, wat een huichelachtigheid bij het Sanhedrin. Die hoge priester deed alsof hij er zeer bedroefd over was dat de Heere Jezus een godslasteraar zou zijn. Maar in feite was hij verblijd in zijn hart. Nu kon hij tenminste het desdood schuldig over hem laten uitspreken. En daar was hij van harte mee eens met die uitspraak van het Sanhedrin. En zo kon de zaligmaker uit het leven weggedaan worden. Ze hadden lang plannen daartoe. En ook na de opwekking van Lazarus lezen we daarvan dat ze hem wilden doden. Daar was dus in feite helemaal geen aanleiding voor, want de Heere is goed en goeddoende het land doorgegaan, wonderen verricht, volmaakt gepredikt, met bewogenheid gesproken, met liefde, met ernst, daar viel niets op aan te merken. En dan die vijandschap, dat verzet. Des doods schuldig. En hem gebonden hebbende, vers 2, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Pilatus, de vertegenwoordiger van de keizer onder de Joden. Aan hem moesten zij toestemming vragen om het doodvonnis te voltrekken. En dan komen zij met een andere beschuldiging dan de beschuldiger die zij zelf gehanteerd hebben in hun eigen vergadering. Zij hadden zelf gezegd in hun vergadering: hij is een godslasteraar en daarom moet hij gedood worden. Maar dat was voor Pilatus niet voldoende. En vandaar dat zij bij Pilatus eraan toegevoegd hebben dat hij niet alleen de godsdienstige wetten van het Jodendom had overtreden op een gruwelijke manier, maar ook dat hij had opgeroepen om geen belasting te betalen aan de keizer. Een oproermaker, een opstandeling, een gevaar voor Rome's keizerlijke macht. En was dat zo? Was het nou echt zo dat de Heer Jezus gezegd dat je moet geen belasting betalen aan de keizer? Jullie weten dat de jongens en meisjes hoe dat gegaan is. De Heer Jezus liet een munt komen waarop het hoofd van de keizer was afgebeeld. Toen hem de vraag werd gesteld of je al of niet belasting aan de keizer zou moeten betalen. En toen hij die munt zag, toen zei hij: geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat God toekomt. Dus die mensen die hem een valstrik wilden zetten door deze vraag, die werden zelfs nog opgeroepen tot bekering: geef aan God wat God toekomt. Je leven, je hart, ga niet voort op die brede zondige weg. En nu gebruiken zij toch deze valse beschuldiging. De zaligmaker. Maar hebben we het ook gezien, geliefde gemeente, waarom de zaligmaker veroordeeld moest worden? Omdat u, jij en ik veroordeeld moeten worden. Omdat wij de vloek van God ons waardig gemaakt hebben. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus wij hebben de vloek dood verdiend. En u kon het alleen door het lijden en sterven van Christus en door zijn gehoorzaamheid dat er ontkoming is aan vloek en oordeel. En dan geldt het met die bekende regels: ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Dus laten we niet alleen kijken naar het Sanhedrin en laten we ons ook niet verheffen boven Judas, maar laten we tot onszelf in deze lijdenstijd mogen inkeren om onze zondigheid, verlorenheid en helwaardigheid voor het eerst of opnieuw te mogen zien. Want anders is er geen zien op Christus met het oog des geloofs, op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als we denken dat het met ons er wel een beetje meevalt en dat we het er aardig goed afgebracht hebben, dan zijn we eigenlijk net zoals het Sanhedrin. Die waren ook ingenomen met zichzelf en hadden niet beleefd wat koning Hizkia beleefde. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Maar wie zonde en schuld mag zien beleven en beleiden, die gaat dat verstaan of al meer verstaan. Die borg, alleen door zijn werk is er verzoening en is er vergeving. Overgegeven om naar Pilatus te gaan, opdat ze toestemming zouden krijgen het doodvonnis te voltrekken. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was. Verradersgeld, dat heeft Judas gekregen. Heeft er overeenkomst gesloten met het Sanhedrin. Hij ging naar de geestelijke leidslied toe. Wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze hadden het gezegd, 30 zilverlingen. En die zijn aan hem gegeven. En Judas, die heeft de zaligmaker verraden met het teken van de liefde, met een kus. Judas, hij draagt een mooie naam. Jullie weten vast wel, jongens en meisjes, wat die naam betekent. Judas betekent Godlover. Dus iemand die de Heere groot maakt, die de Heere wil eren, loven, prijzen en verheerlijken. Zo was het ook in het paradijs. Daar was de mens voor geschapen om God te verheerlijken, hem te eren, te loven en te prijzen. Maar daar is een einde aan gekomen door de zondeval. En als er geen wonder gebeurt, zal dat loven en prijzen nooit meer gevonden worden. Bij Judas werd het ook niet gevonden. De 11 andere discipelen hebben dat nooit onderkend. Toen de Heere zei, één uit u is een duivel, wezen zij niet met zijn 11 op Judas. En toen de Heer het zei dat één van hen hem verraden zou, wezen ze ook niet naar Judas. En toen zei het dus niet, dat hebben we nou altijd al gedacht. We hebben hem nooit vertrouwd. Hij werd juist bijzonder vertrouwd, zouden we kunnen zeggen. Anders geven hem toch niet het geld in beheer. Maar de Heere heeft al die tijd geweten hoe het was met Judas. Dat er geen echte band met Judas was. Judas, ook de preken van de Heere Jezus gehoord. Zijn wonderen gezien. Ook waar we mee begonnen, die rijke man, die rijke dwaas, de rijke jongeling, gehoord. En zelf de liefde tot het geld in zijn hart. Ontzettend. En ook uitgezonden geweest. 2 aan 2 werden de discipelen uitgezonden om te preken en wonderen te doen. En na ruim 3 jaren bij de zaligmaker geweest te zijn, heeft hij hem verraden voor 30 zilverlingen. Judas, een mooie naam, maar zijn leven was het tegenovergestelde. Misschien zijn er ook wel mensen die een mooie Bijbelse naam hebben. In ieder geval dragen wij, jong en oud, geliefde gemeente, allemaal de christennaam. Maar hoe dragen we die? Zijn we in waarheid al een christen geworden? Of is het alleen maar buitenkant? Judas, 3 jaar lang de preken gehoord, de wonderen gezien. Hoe lang horen wij de preken al? De meesten al veel en veel langer dan 3 jaar. En moeten we het nog zeggen? Ik ben dezelfde gebleven. In die zin, ik wandel op de brede weg. De geldgierigheid staat ook bij mij bovenaan. Het gaat om datgene wat ik bezit en ik wil nog meer gaan bezitten. Denk aan die rijke dwaas. Wilt u ook niets aan een ander geven? Denk aan die rijke man. Denk ook aan de rijke jongeling. En let bijzonder op Judas. De geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Geveinsdheid was er bij Judas. Hij deed alsof hij een echte discipel was. De andere 11 hebben het niet gemerkt, maar de Heer Jezus wist het wel. Verloochening. Nee, nog erger dan dat zelfs. Verraad. Dat is uit het hart van Judas voortgekomen. En uiteindelijk de eeuwige rampzaligheid. Verradersgeld. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was. O geliefde gemeente, als u nou eerlijk zou moeten zeggen, ik zoek het ook nog bij alles buiten God in de afgoden van deze tijd, welke afgod het dan ook is, bekeert u daarvan. De Heer is het niets liever dan dat u de knieën buigt en schuld beleidt. Ja, maar ik kan toch zelf mijn ogen niet openen voor de schuld en de zonde die ik gedaan heb. Dat is waar. Maar de Heere kan het wel. Hij opent de ogen der blinden. Dat we dan voor hem mogen neervallen. Heere, open mijn ogen. Verbreek mijn hart. Werp die afgoden eruit. Opdat ik u de Heere zou mogen dienen. Opdat ik echt een christen zou mogen zijn. Mij in alles zou laten gezeggen door uw woord en wet. En uw naam zou mogen loven en prijzen. En zou mogen zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Er staat hier dat Judas zag dat hij veroordeeld was. Maar hij zag dat met onbekeerde ogen. Mogen wij het zien met verlichte ogen des verstands. Ogen door de Heilige Geest geopend. Zien dat hij veroordeeld is, terwijl ik veroordeeld had moeten worden. O, wat wordt dat dan een wonder, dat de zaligmaker deze weg wilde gaan, opdat er voor mij een veroordelenswaardige vrijspraak, vergeving en verzoening zou zijn. Dan klinkt daar het rijke lijdensevangelie in door. Verradersgeld. En dat wordt ten tweede veroordelend geld. Dat geld dat Judas eerst zo graag wilde hebben, dat brandt nu als het ware in zijn zak. Die 30 zilverlingen. Er staat dat hij berouw heeft gehad. En dan zet de kanttekening: dit was geen oprecht berouw, zoals Petrus had, alsof het niet was vergezelschap met betering van het leven, nog met geloof en betrouwen van vergeving van zijn zonden. Paulus noemt zulk een berouw als Judas had een droefheid der wereld die de dood werkt. Treffende kanttekening. Geen bekering. Geen geloof in de vergeving van zijn zonden. Er staat ook in de Griekse taal, dat is de taal van het Nieuwe Testament, een ander woord dan het woord voor bekering. Het is geen waarachtige bekering bij Judas. Daar ontbreekt het aan, heeft wel berouw. En dat kan zelfs bij iemand die midden in de wereld leeft en die een hele grote zonde begaat, bijvoorbeeld die iemand vermoordt. Als je de man en vader van een gezin vermoordt en je ziet wat dat uitwerkt bij vrouwen en kinderen, dan kan je daar berouw van krijgen. Kun je daar spijt van krijgen. Of als je zelf veroordeeld wordt tot gevangenisstraf van 20 jaar, ik noem maar eens wat, omdat je zwaar overtreden hebt, ja, dan kun je ook berouw van krijgen. Had ik dat nou maar niet gedaan. En als je door een schandelijke zonde je eigen naam door het slijk hebt gehaald, kun je ook berouw van hebben in zekere zin. Maar dat is nog iets anders dan waarachtige bekering. Paulus schrijft, zo zegt die kanttekening, over de droefheid der wereld. Dat is niet de droefheid naar God. Die droefheid naar God, dat is een droefheid die de Heere zelf werkt. Dat je verdriet krijgt van al de zonden die je gedaan hebt. Niet alleen maar die ene zonde waar Judas dus gebukt onder ging en waar hij last van had. Want hij ziet het, de volmaakt onschuldige zal ter dood gebracht worden, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. Het ware berouw doet alle zonden zien. Doorgaans begint de Heer met een bepaalde zonde aan te wijzen in het leven, maar daar blijft het niet bij. Ook al die andere zonden waar mensen misschien helemaal niks van af weten. Kijk, dit was natuurlijk duidelijk en openbaar. Maar waar mensen niks van af weten. Juist die zonde van binnen je hart, die boezemzonde. Om die ook te bereiden, om daar ook last van te hebben. Omdat het tegen Gods wil ingaat, tegen de wil van die God die oneindig goed is. En omdat de zonde zo duur betaald is door het bloed van Christus. Berouw, spijt niet alleen, maar de droefheid naar God over het bedreven kwaad. En dat aan de Heere belijden. Ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende, en dan gaat hij belijden wat hij misdaan heeft. Ik heb gezondigd. Hij wil dat geld niet langer houden, hij brengt het terug, maar ik heb gezondigd. Het lijkt een nieuw feit. En als er een nieuw feit is in een strafzaak, dan moet de zaak eigenlijk heropend worden. Zou daar misschien, zegt een verklaarder, een stille hoop geweest in het hart van Judas, dat hij nu tegenover dat Sanhedrin zijn schuld beleidt en zegt dat de zaligmaker onschuldig is. In ieder geval is het zo dat hij de schuld van het Sanhedrin verzwaart. Want nu hebben ze het gehoord uit de mond van een die altijd bij de zaligmaker geweest is. Hij is onschuldig, maar ik ben schuldig. Wat zou het een wonder geweest zijn als hij van die leidslieden neergebogen hadden en het gezegd hadden, Heere, laat mij mijn zonde zien. Ik ben schuldig. Ik heb de volmaakt onschuldige veroordeeld. En wie weet wat er later gebeurd is, geliefde gemeente. Ook heel veel van de priesters zijn later, zo lees in boek Handelingen, tot het ware geloof gebracht. Kunnen er ook bij geweest zijn van dit Sanhedrin, dat eenparige des doods schuldig over de zaligmaker uitsprak. Ik heb gezondigd. Hij schuilt niet weg achter het Sanhedrin. Hij geeft hen niet de schuld. Judas heeft zelf de schuld. Daar ligt wel een les in. Wij zijn geneigd de schuld af te schuiven. Dat begon al in het paradijs. Adam wees op Eva, Eva wees op de slang. Hebben we persoonlijk onze schuld mogen zien en belijden? Of is het nog zo? Ja, maar mijn vrienden die hebben me meegenomen. Mijn collega's op het werk en ik kon er toch niet onderuit. Je kunt niet altijd een spelbreker zijn, altijd nee zeggen. Dat gaat toch niet in deze wereld? Zelf, persoonlijk, je schuld zien door ontdekkende genade, door de zaligmakende werking van de Heilige Geest in je hart en belijden. Ik heb gezondigd. En dan noemt Judas ook concreet wat hij gedaan heeft. Verradende het onschuldig bloed. Dus het is onterecht dat hij ter dood veroordeeld is. Een waarschuwing voor het Sanhedrin. Een aansporing om de knieën te buigen en schuld te belijden. Judas, hij spreekt de zaligmaker vrij van schuld. En hij beschuldigt en veroordeelt zichzelf. En wat zeggen de leden van het Sanhedrin? Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan? Daar hebben we niks mee te maken. Dat is onze zaak niet. Dat hebt u gedaan. Alsof ze daar buiten stonden. Alsof zij geen overeenkomst met Judas gesloten hadden. Ze hadden Judas moeten wijzen op de vergeving van zonden die er bij de Heere is te vinden. Op de genade die bij God te verkrijgen is, waar de psalmen toch ook van spreken. Maar dat deden ze niet. Wat zijn we bevoorrecht, geliefde gemeente, als predikanten, als ouderlingen, als diakenen, dat wel mogen doen. Zondaren mogen wijzen op het Lam Gods, inderdaad. U hebt het oordeel verdiend. U hebt de vloek verdiend. Maar juist voor mensen die dat mogen belijden, is er toch verwachting als ze zien mogen door genade op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Judas, hij is er niet op gewezen. Hij kende de psalmen ook wel, die spraken van schuldbelijdenis en vergeving. Maar het heeft nooit gesproken in zijn hart. Want dan lezen we, als hij de zilveren penning in de tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf. En dan lezen we van in het boek der Handelingen, het eerste hoofdstuk, hoe dat gegaan is. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Dus zo staat hij opgetekend in Handelingen, de aanvoerder van die mensen die de Heer Jezus gevangen gingen nemen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort, zichzelf van het leven beroofd, op een gruwelijke wijze aan zijn einde gekomen, in de wanhoop bij vol bewustzijn zichzelf dus tekort gedaan. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama. Dat is een akker des bloeds. En dan gaat Psalm 109 in vervulling, want er staat geschreven in het boek der Psalmen: zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen en een ander nemen zijn opzienersambt. Veel gehoord, veel gezien, nooit echt zonde en schuld beleden. Vreemdeling gebleven van de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, voor eeuwig ten onder gegaan. En misschien wil de duivel u of jou ook wel wijsmaken: het kan voor u, voor jou niet meer. Er is bij de Heere vergeving. En daar gaan we van zingen. Derde vers van Psalm 86. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Derde vers van Psalm 86. Onze derde gedachte, verontreinigend geld. Er stond een offerkist in het voorhof. Daar kon je geld in werpen. En dat geld kon gebruikt worden voor de tempeldienst. Zo was het al bij koning Joas, weten jullie wel, jongens en meisjes. Een kist neergezet met een gat erin. En daar konden de gaven in gedaan worden om de tempel te herstellen. En ja, nu waren die 30 zilverlingen teruggekomen. En wat zeiden dan die overpriesters? En de overpriester, vers 6, de zilveren penningen genomen hebbende, zeiden: het is niet geoorloofd dezelve in de offerkist te werpen, te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. In het boek Deuteronomium vinden we voorschriften aangaande geld dat aan de Heere en zijn dienst gewijd mag worden. Geld dat verkregen is door overtreding van het zevende gebod, door hoererij dus, mocht daar niet voor gebruikt worden. En ook dit bloedgeld, dat kan daar niet voor gebruikt worden. Er staat ook in de wetgeving van het Oude Testament: als iemand bloedgeld neemt, dus geld aanvaardt om een ander te verraden, dan brengt hij daarmee de vloek over zich. Dus dat is vervloekt geld. Er kleeft bloed aan. Moordenaarsgeld zouden we kunnen zeggen. En dan moeten we eens opletten hoe huichelachtig dat nou eigenlijk is van die overpriesters, van dat Sanhedrin. Ze zagen er niet tegenop om de volmaakt onschuldige te veroordelen, om het des doods schuldig eenparig over hem uit te spreken, terwijl er geen enkele zonde te bespeuren viel. Vele valse getuigen opgeroepen. Hun getuigenis was niet eenparig. Wat een huichelachtigheid. En nou bang om geld waar inderdaad een smet aankleeft in die offerkist te werpen. Komt wel eens meer voor. En geldt het misschien ons ook. Dat we bang zijn voor een kleine zonde en heel rustig een groot kwaad laten voortwoekeren in ons leven. Bekeert u daarvan. De Heere weet en doorziet wat er leeft en woelt in ons hart. En wat we voor mensen misschien wel kunnen bedekken, maar voor hem niet. Want niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Een bloedprijs, bloedgeld, moordenaarsgeld. Het mag niet gebruikt worden voor de tempeldienst. En wat dan? Tezamen raad genomen hebbende, kochten zij mee de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Wie zijn dat, die vreemdelingen? Dat is uit vreemde landen komende en vreemd zijnde van de Joodse religie, de Joodse godsdienst, met welke schijn dat de Joden zelfs ook na hun dood geen gemeenschap wilden hebben. Dus dat waren geen mensen die de Joodse godsdienst aanhingen, zegt de kanttekening. Heidenen, die ook misschien in Jeruzalem kwamen op de grote feesten. En als er nou iemand stierf van die heidenen, nou, dan hadden ze daar een prachtige oplossing voor. Ze wilden niet met die heidenen samen begraven worden. Een aparte begraafplaats. Zij kochten de akker van de pottenbakker, gelegen in het dal van Hinnom. Die pottenbakker had daar klei uit die akker gehaald om potten van te maken. Het was een akker die niet veel waarde had, want 30 zilverlingen. Misschien vragen jullie dat af, hoeveel zou dat nou zijn? In ons geld omgerekend zo'n 50 euro. Nou, dat is niet zoveel. Dus een waardeloze akker zouden we kunnen zeggen, en dan dat geld er maar voor gebruiken. Dan kunnen die vreemdelingen daarin tenminste begraven worden. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds. tot op de huidige dag. En ik heb het u voorgelezen uit Handelingen 1 vers 19. Tot oneer van het Sanhedrin. En tot beschuldiging ook van Judas. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende. En zij hebben 30 zilveren penningen genomen. De waarde van de gewaardeerden van de kinderen Israëls. De welken zij gewaardeerd hebben. 30 zilverlingen. Zoveel was de zaligmaker hen maar waard. Dus heel weinig, een slavenprijs. Als een slaaf gedood was, moest je 30 zilverlingen betalen. En we lezen daar ook van in de profetieën van Zacharia. Die gaan in vervulling. Zacharia 11, de versen 12 en 13 waar we lezen. Want ik had tot hun lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen 30 zilverlingen. Dat was het loon dat de Heere kreeg ten diepste. Niet alleen Zacharia en andere profeten, de Heere. Die profeten zond. Die zo goed gezorgd had voor zijn volk de eeuwen door. 30 zilverlingen. Doch de Heere zeide tot mij, werp ze heen voor de pottenbakker een heerlijke prijs. Dat wordt spottend bedoeld, een heerlijke prijs. Die ik waard geacht ben geweest van hen. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heren voor de pottenbakker. Zoals Judas die 30 zilverlingen in de tempel wierp. Zo is dat vervuld geworden op te lezen in Zacharia 11 vers 13. En dan lezen we ook in Jeremia dat Matthäus daar heel wat zaken uit aanhaalt. En vandaar dat u vanmorgen een gedeelte uit Jeremia 19 is voorgelezen. In het eerste vers lezen wij van de oudsten van het volk en de oudsten van de priesters. Het Sanhedrin zouden we kunnen zeggen. In het tweede vers spraken van het dal van Hinnom, des zoons van Hinnom. In dat dal lag die akker van de pottenbakker. In vers 4, en hebben deze plaats vervuld met bloed der onschuldigen. Wel, ook die lijn mogen we doortrekken. Geld dat betaald is voor het bloed van de zaligmaker, daar is die akker voor gekocht, die akker van de pottenbakker. En dan lezen we in vers 11 dat het gaat over een begraafplaats. Omdat er geen andere plaats zal zijn om te begraven. Wel, dat was nou juist ook het doel van die akker die gekocht werd. Begraafplaats. Een begraafplaats voor de vreemdelingen. Dus wat we in Jeremia 19 vinden en wat we in Zacharia vinden, dat neemt Matthäus als het ware samen. En er komt meer voor in Gods woord. Ik heb daarbij een verklaarder gelezen. En dan benoemt Matthäus alleen zijn eerste bron. Waar hij eigenlijk het meeste uithaalt, Jeremia. Maar ook Zacharia, wat ik u voorgelezen heb, is duidelijk in vervulling gegaan. Verontreinigend geld. Gebruik dus om een begraafplaats voor vreemdelingen te kopen. En uw geliefde gemeente, nu komt het er voor ons allen persoonlijk op aan hoe het met ons is gesteld. We hebben dat Sanhedrin gezien. Onoprecht, huichelachtig, gewaarschuwd nog door Judas. En ten diepste staat God daarboven, gewaarschuwd nog door de Heere. En toch doorgegaan. Maar ik zei het al, kan zijn dat er ook van dat Sanhedrin later bekeerd zijn. Dat ze hun zonde en schuld hebben beleden. En eigenlijk geldt dat van een ieder die de Heere in waarheid mag vrezen, dat je gaat belijden. wat ik al aanhaalde. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. De zonden van die ontelbare schare die zalig zou worden, immers op hem geladen. En als dat niet gebeurd was, als Christus die zonde niet op zich genomen had, dan was er geen vergeving en dan was er geen verzoening. Wat een wonder van liefde. Liefde tot vijanden, liefde tot zondaren, liefde tot opstandelingen, liefde tot mensen die uit en van zichzelf nooit meer aan hun scheppingsdoel zouden beantwoorden. Daarvoor is de Heere Jezus op aarde gekomen. Daarvoor heeft hij zich uitgeleverd. Heeft hij zich laten binden. Heeft hij zich laten veroordelen. Opdat er voor veroordelenswaardigen vrijspraak, vergeving, verzoening zou zijn. Judas, veel gehoord, veel gezien. En toch nooit een echte band aan de zaligmaker en aan God gekend. Misschien moet u het zeggen en moet jij het zeggen. Ik heb ook al zoveel gehoord, dominee, en zoveel gezien, ook in mijn voorgeslacht. Ik heb al zoveel gelezen uit de Bijbel. Voor mij kan het niet meer. Dat staat niet in Gods woord. Er is maar één onvergeeflijke zonde. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar wie buigend onder God zonde en schuld mag belijden, die zal nooit worden heengezonden. Immers ontdekt door het werk van Gods Geest in hart en leven. Getrokken door de Vader. Geleid naar Christus. De toevlucht genomen tot hem. Dan zal het toch ondervonden worden dat er bij hem veel vergeving en veel genade is. En zo mag hij gepredikt worden die lijdende borg in de lijdenstijd. Hij breidt zijn armen ook in deze lijdenstijd weer naar vijanden uit. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, vergeving, door hem verworven, en die vergeving wordt ook geschonken op het belijden van zonde en schuld. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. We mogen het straks gaan zingen. Die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Judas, in wanhoop, een einde gemaakt bij vol bewustzijn aan zijn leven, voor eeuwig ten onder gegaan. En kijk dan eens naar die moordenaar. Voor hem was er ook vergeving. Maar hij werd wel echt ontdekt aan de zonden die hij gedaan had. Hij lasterde de zaligmaker. Hij had een moord gepleegd, een moordenaar. En dan zegt hij het ook. Hij beleidt en beleeft dat. Ik hang hier rechtvaardig. Ik heb de vloek en het oordeel verdiend. Dat zegt hij tegen zijn medemoordenaar. Wij toch rechtvaardig. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit de diepten der schuldontdekking roept hij tot Christus. En wat mag hij veel in hem zien. Heere, gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat zegt de Heere dan? Voor u kan het niet meer. Net lasterde u mij nog. Net had u helemaal geen last van het kwaad dat u deed. Had er een zondig plezier in. Nee, dat hoort hij niet. Hoor eens het evangelie wat hij horen mag. Uit de mond van Christus. Voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is het liefste werk van God. En het liefste werk van de zaligmaker om zondaren te zaligen, want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dat heeft die moordenaar wel verstaan, nog geloof u dat niet? En Paulus heeft het mogen beleven. Waarvan ik de voornaamste ben. Mag en moet u het ook zeggen, mag jij het ook zeggen? Ik de grootste der zondaren. En dan genade gevonden bij God. Vergevende genade. Door die schuld overnemende, schuld uitdelgende en schuld betalende borg. Die zijn leven als een zoenoffer, een schuldoffer gesteld heeft. En dat was nou de weg waarin er velen toegebracht zouden worden. En wat is de Heere dan bewogen, ook vandaag, want hij is eeuwig dezelfde, over zondaren die maar doorgaan. Dan denk ik aan datgene wat we lezen in Matteüs 23, vers 37. Gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, dat zegt hij van Jeruzalem, hoe menigmaal, dus niet maar één of tweemaal, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens onder de vleugelen, en gij hebt niet gewild. Wat ontzettend. Maar daar in Jeruzalem is het ook begonnen op de Pinksterdag. Daar is gebleken dat de Heere almachtig is en wonderen werkt tot eer van zijn naam. En dat doet de Heere nog. En hij wil daarom gebeden zijn. Is het ook uw en jouw gebed? Uw koninkrijk komen? Dat er nog velen ontdekt zouden worden aan zonde en schuld? En zouden leren, ik kan die zonde, die schuld nooit meer goed maken. En het zouden horen en zien met het oog des geloofs. Het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. In hem is verzoening. In hem is vergeving. En van hem geldt. Ik leef. En gij zult leven. Amen.